Tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Lucas 2, de versen 15 en 16. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan henen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Gemeente, zelden zijn er zoveel engelen ineens op deze aarde geweest. In de hemel is dat anders, dat weet u wel. De Bijbel zegt, de openbaring van Johannes laat het ons zien, dat er rondom de troon tienduizenden maal tienduizenden zijn, reken maar uit, tienduizenden maal tienduizenden, die daar voortdurend de lof van God zingen. Altijd dat ere aan God in den hoge. En dat ere zij God, dat werd nu ook voor even op de aarde gezongen. De engel die tot de herders had gesproken, kreeg gezelschap van een menigte des hemelse heerlegers. Dat God loofde en prijzen, die stonden allemaal bij die engel die tot de herders gesproken had. En zij riepen het uit, ze zongen het uit. Ere aan God in den hoogte. Vrede op aarde bij mensen van het welbehagen. En toen? Toen ze uitgezongen waren? Toen gingen ze weg. En het was weer donker. Even donker als daarvoor? Ja, in zekere zin wel. Het was nacht. Maar het donker van de nacht is de ergste duisternis niet. Het donker van de nacht is zelfs een scheppingsordening. Die is met Gods goede schepping gegeven. Toen God het licht schiep, maakt hij onderscheid tussen het licht en tussen de duisternis. En het licht noemde hij Yom, dag. De duisternis noemde hij Laila, nacht. Dat zijn dus scheppingsordeningen, dag en nacht. Die nacht heeft niks met de zonde te maken. Maar het duister dat over de zielen hangt, dat is de echte duisternis. Dat er geen godskennis meer is in deze wereld. Dat is donkerheid. Ja. Er zijn in het menselijk geslacht nog wel enkele kruimeltjes te vinden. Enig besef van dat er God is. Enig besef van goed en kwaad ook. Genoeg om ons alle onschuld in ieder geval te ontnemen. Dat zegt de Bijbel. Dat zegt Paulus in zijn eerste brief, in de brief aan de Romeinen, eerste hoofdstuk. Genoeg om ons iedere verontschuldiging te ontnemen. Vonkjes, dwarrelende vonkjes van het licht. Ja, dat is het enige wat er nog in een mens is overgebleven, onvoldoende in ieder geval, om God werkelijk nog te leren kennen. In die zin, gemeente, werd het weer even duister toen de engelen weg waren. Even duister als tevoren. En toch is dat ook niet helemaal waar. Want het had bij de herders toch iets achtergelaten. Dat blijkt namelijk uit wat ze tegen elkaar zeggen als de engelen weg zijn. En wat ze gaan doen, dat kan trouwens ook niet anders. Want Gods woord wordt nooit helemaal te vergeefs gesproken. Het zal nooit ledig tot God wederkeren, maar altijd doen wat hem behaagt en voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. En daarom kan het ook niet anders of dit woord dat daar verkondigd is door die engel, bevestigd door de engelenzang, of dat moet enige uitwerking gehad hebben op degene die het hoorde. En dat lezen we dan nog. Het geschiedde als de engelen weggevaren waren naar de hemel. Ja, er is toch iets gebeurd. Er is toch iets gebeurd. En dat zal ook altijd zo zijn. Waar het woord verkondigd wordt, ook op deze eerste kerstdag, ook in het midden van u, daar gebeurt toch altijd wel iets met dat woord. Ook al kunnen wij dat niet altijd nagaan, waar en hoe precies. Want wij kunnen de harten niet peilen en doorzien. Toch uit vruchten komt het openbaar. En dan wensten wij eerlijk gezegd wel eens wat meer vrucht te willen zien. Jazeker wel. Welke dienaar van het woord zou die begeerte ook niet hebben, dat er vrucht op zijn arbeid zal worden gevonden? Dat is toch een gewone zaak, zou ik zeggen, dat je daar als dienaar naar het woord naar verlangt. Misschien is het trouwens ook niet altijd even goed voor ons als we al te veel vrucht zien. Waarom niet? Omdat dienaren van het woord ook wel weer heel hoogmoedige mensen zijn. Die dan misschien de rug zullen rechten en zullen zeggen, ja, dat heb ik dan toch allemaal maar mooi gedaan. Hè? Want ik ben een goede prediker, hè? Ik kan het goed zeggen. Ik heb het ze goed aangezegd. En ja, dat we het dan toch nog weer aan onszelf gaan toeschrijven. En dat zou een heel groot kwaad zijn. Soms is het maar het beste dat het meer in de verborgenheid blijft, opdat wij ons niet al te zeer zouden verheffen, want dan zouden we Gods eer ook nog weer stelen en roven. En zelfs dominees, lieve gemeente, zelfs dominees zijn er niet te goed voor om dat te doen, hè, de eer van God naar zichzelf toe te trekken. Maar het is en blijft een waarheid dat datgene wat verkondigd wordt in de naam des Heren, dat mag ik toch ook in uw midden vertrouwen, dat dat zo zijn zal, dat dat niet zonder enige vrucht zal blijven. Zoals je dat ook daar in de velden van Efrata ziet. De engel had gesproken. De engelen hadden gezongen. En als ze weg zijn, toch niet helemaal zo donker meer als dat het was. In geestelijk opzicht niet. De duisternis heeft toch enig terrein moeten prijsgeven. In ieder geval hier bij deze herders. Want de herders zeggen tegen elkaar, laat ons dan heen en gaan naar Bethlehem. In veel handschriften van vers 15 staat, en het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de mensen, de herders, tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan. De mensen, de herders. De kanttekenaar van de Statenbijbel heeft het zelfs nodig gevonden om daar in zijn kanttekening melding van te maken. Dat doet hij niet vaak hoor. Als er een afwijkende lezing is in een enkel handschrift, dan wordt dat gewoon stilgehouden. Dus dan moet je niet waard om dat allemaal te vermelden. Dan kun je aan de gang blijven. Maar hier zijn dus zoveel handschriften die dat hebben. De mensen, de herders. dat de kanttekenaar er toch in dit geval het nodig vond om een melding van te maken. Dat dat er zo staat in veel handschriften. De mensen, de herders. En dan zit daar natuurlijk die tegenstelling tussen de engelen die weggingen, de mensen, de herders die overbleven. Maar er zit ook iets in van die engelenzang nog, hè? Bij mensen van het welbehagen. Hier zijn ze, hier zijn ze, de mensen, de herders. Hier zijn zulke mensen van het welbehagen. En met dat welbehagen is Gods onbegrijpelijke uitverkiezing bedoeld. Dat hij uit het ganse verloren menselijke geslacht mensen heeft uitgekozen tot de zaligheid. Dat is het welbehagen van God. God hoefde dat met niemand te doen. Hij was het aan niemand verschuldigd, niemand verplicht om die tot de zaligheid te brengen. En toch doet hij het wel, hè. Al zou er maar één mens zalig worden, dan is het nog een wonder van Gods welbehagen. En hier zijn ze, mensen van het welbehagen. En hoe zien we dat dan? Dat zien we uit de vrucht. Dat blijkt altijd uit de vrucht. Als die vruchten openbaar komen, dan is het welbehagen van God aan het werk. En die vruchten die zien we hier bij die herders tevoorschijn komen. Zij blijken uit de vrucht mensen van het welbehagen te zijn. En als u nou ook wilt weten of u een mens van het welbehagen bent, dan moet u niet gaan speuren in het welbehagen van God. Nee, dan moet u op de vruchten letten. Als de vruchten van dat welbehagen in uw leven openbaar komen. Ja, dan is het duidelijk. Dan wordt het duidelijk dat u een mens van het welbehagen bent. En dat zien we hier dan toch ook gebeuren, nietwaar? Als die herders tot elkaar beginnen te spreken en als ze samen iets gaan doen, dan zien we, dan blijkt het dat het mensen van Gods welbehagen zijn. Die engelen hadden daarvan gezongen, van dat welbehagen van God, dat hij in mensen heeft. Mensen van het welbehagen. En hier zijn ze terstond aanwezig. Mensen in wie het blijkt. Eerst zeggen ze iets. Daarna doen ze iets. Woord en daad. Moet nooit van elkaar losgemaakt worden. Woorden alleen, zonder er gevolg aan te geven, zonder er consequenties aan te verbinden, zonder daad, dat is niks. Dan zou je nog beter daden zonder woorden kunnen hebben. Maar hier zie je dat het samen gaat, en zo is het vaak. Eerst woorden, dan daden. Eerst zeggen, en dan doen. Laat ons dan heen gaan. En dat woordje dan is een conclusiewoordje. Ze doen een gevolgtrekking. Als dit allemaal waar is wat daar gezegd is door die engel, en dat is ongetwijfeld waar, als zo de stand van zaken is dat daar in Bethlehem geboren is de verlosser, de zaligmaker, Christus, de Heere, zoals die engel had verkondigd, als dat allemaal waar is, en dat is waar, dan moeten wij daar ook consequenties aan verbinden. Dan moet er een dan komen, een dus, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Je kunt de woordverkondiging niet aanhoren zonder er consequenties aan te verbinden. Laat dat ook vanmorgen volstrekt helder zijn. U kunt niet hier in de kerk zitten en de zaak laten zoals die is. Dat kan niet. Er zal een gevolgtrekking door u moeten worden gemaakt. Dat hadden de herders ook heel goed begrepen. Dit heeft voor ons gevolgen. We kunnen hier nu niet blijven. We kunnen hier nu niet blijven zitten alsof ons niets verkondigd was. Alsof er in Bethlehem helemaal niets aan de orde en niets aan de hand is. Dat kan niet, dat kan niet. We kunnen niet net doen alsof we uit onze neus bloeden. Dat kan niet zomaar. Wij zullen hier consequenties aan moeten verbinden. En ze weten wel welke consequentie ook. We moeten er naartoe. Dat had trouwens de engel niet eens zo expliciet, zo uitdrukkelijk tegen hen gezegd. Jullie moeten naar Bethlehem gaan. Hij had enkel gezegd, ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden. Ge zult het vinden. En daar kun je natuurlijk het opmaken, je moet ook gaan zoeken. Maar dat had hij niet uitdrukkelijk erbij gezet. Jullie moeten gaan zoeken en dan zul je vinden. Nee, hij liet dat voor de goede verstaander, liet hij dat over. Een half woord is voor een goed verstaander al wel genoeg, nietwaar? Of zoals David in de 62e psalm zegt, God heeft het één keer gesproken en ik heb het tweemaal gehoord, hè, met dubbele woorden gehoord. Het hoefde voor die herders niet allemaal uitgekauwd te worden. Dat maakt luie mensen. Als je alles voor de mensen allemaal uit te treuren, alles uitkoudt en uitkoudt, nee, ze moeten ook zelf de consequenties weten te trekken. Zelf de consequenties weten te bedenken en te formuleren uit hetgeen wat hun verkondigd wordt, niet waar. En als mensen dit allemaal uitgekauwd willen hebben, dan kan er dat ook wel eens op wijzen dat ze helemaal geen zin hebben, helemaal geen zin hebben om te gaan. Ze worden dan ook helemaal niet vindingrijk om iets met het woord te doen. Daarom, gemeente, daarom is een half woord. Een half woord. Een goed woord weliswaar. Dat natuurlijk wel. Het moet wel een goed woord zijn. Maar een half woord, laat dat voor u ook genoeg zijn. U kunt zelf de toepassing wel maken. Als de engel gezegd heeft, ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben, dan kun je toch zelf ook wel concluderen dat je gaan moet. Dat zit er toch in opgesloten. Dat hoeft er toch niet uitdrukkelijk bijgezegd te worden. De herders zeggen tegen elkaar, laat ons dan henen gaan. Laat ons dan henen gaan. Ze zeggen niet, wij gaan en jullie blijven maar. Ze zorgen er niet voor dat er een delegatie uit hen gaat kijken in Jeruzalem en dan eerst met de bevindingen komt en dan kunnen ze altijd nog zien of ze allemaal moeten gaan. Ze zeggen niet van, wij zullen gaan, blijven jullie hier en ook niet omgekeerd. Wij blijven hier en jullie moeten maar gaan. Nee, ze zeggen tegen elkander, kom ga met ons. En doe, als wij. De een spoort de ander aan. Dat is een goede zaak, hè. Ook vanmorgen. Wij moeten er niet tevreden mee zijn alleen naar Bethlehem te gaan. Ach, neem ook degene mee die bij je horen. Je man, je vrouw, je kinderen, je buren, je verdere familie. Ja, neem de hele gemeente maar mee, zou ik zeggen. Neem de hele gemeente maar mee. Neem het hele dorp maar mee naar Bethlehem. Kom, ga met ons en doe als wij. Elkaar aanmoedigen, aansporen. We lezen bij de profeet Zacharia dat de inwoners van de ene stad dat zullen gaan naar de inwoners van de andere stad. En dat ze tegen hen zeggen, kom en laat ons henen gaan om de Heere der Heerscharen te zoeken. En dan zeggen ze erbij, wij zullen ook gaan. Ja, want dat moet je dan natuurlijk ook wel doen, hè. Als je een ander aanspoort, dan moet je natuurlijk zelf niet achterblijven. Dan moet je natuurlijk zelf ook meegaan om de Here der Heerscharen te zoeken. Wij zullen ook henen gaan, zeggen ze. En dan staat er zelfs dat 10 mannen uit de heidenen de slip zullen aangrijpen van een Joodse man en zeggen, wij zullen ook met u gaan. Want we hebben gehoord dat de Heere met u is. Hè? Zij willen ook mee. Zelfs heidenen willen dan mee om de Heere der Heerscharen te zoeken. Dat is een schone zaak als de een de ander ook opwekt. Laat het ook vanmorgen, gemeente, onder ons maar zo zijn. Wees niet tevreden met zelf alleen naar Bethlehem geweest te zijn. Natuurlijk, het is voor ieder een persoonlijke zaak. Maar het is geen individualistische zaak. Want als ik er maar geweest ben, dan is het al goed. Spoor elkander ook maar aan. En dat er dan niemand achter zal blijven. Ja, dat u ook zelf er niet achter blijft als u anderen aangespoord hebt. Dat u dan niet achterblijft zoals Herodes dat deed, hè, in Jeruzalem. Die zond de wijzen uit het oosten naar Bethlehem. Ga dan maar eens kijken, maar zelf bleef hij in Jeruzalem in zijn paleis zitten. Hij vond het zelf niet nodig om ook daar een kijkje te gaan nemen. Ja, als jullie terugkomen, dan hoor ik het van jullie wel. Dacht hij goed, hè? Een ander sturen en zelf niet gaan. Dan lijk je een beetje op een wegwijzerbord. Hier in het oude dorp hebben ze allemaal van die mooie bordjes gezet voor de toeristen, niet waar? Daarheen naar de vuurtoren. En daar staat de Bethelkerk. Allemaal van die mooie toeristische bordjes. Maar die bordjes die wijzen de toeristen weg. Maar ja, het bordje dat een kilometer van de Bethelkerk afstaat, dat blijft daar staan. Hè? Dat blijft daar maar staan. En dat staat er misschien over 10 jaar nog wel, dat bordje. Staat allemaal de weg naar de Bethelkerk te wijzen, maar zelf gaat hij er nooit heen. Hij blijft staan wat hij staat. Zo heb je ook onder de mensen wel heel velen die anderen wel weten te vertellen hoe het zit en hoe het moet. Zo moet het en zo moet het. En zo moet het gebeuren. En als God een mens bekeert, dan gaat dat zo en zo en zo. Maar zelf, ho maar. Nooit die weg gegaan. Altijd maar achtergebleven. Anderen gepredikt. En Paulus was daar zo bang voor, hè. Paulus was daar zo doodsbang voor. Hij zegt in zijn brief aan de Corinthiërs dat ik anderen gepredikt hebbende zelfverwerpelijk zal worden bevonden. Dat hield hem bezig. Hè. Overal het woord van het evangelie verkondigd. Het zal toch niet zo zijn dat ik zelf zou achtergebleven zijn. En in de brief aan de Hebreeën staat dat toch niemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Het mag er zelfs de schijn niet van hebben. Voelt u? Het mag er zelfs de schijn niet van hebben. Dat ook maar iemand van ons achtergebleven zou zijn. En niet zou meegegaan zijn naar Bethlehem. Kom, ga met ons en doe als wij. Kom, laat ons heden gaan. Om de Heere der Heerscharen te zoeken. Wij zullen ook gaan. Zelf ga je dan natuurlijk ook mee. Niet waar? En laat ons zien. Hetgeen dat er geschied is. Het woord dat er geschied is. Het woord is geschied. Die uitdrukking, het woord geschied, lees je vaak bij de profeet. Het woord geschiedde tot Elia. Het woord geschiedde tot Ezekiel. Het woord des Heren geschiedde tot Johannes de Doper bij de Jordaan. Ook een profeet. Het woord geschied, dat betekent dat het woord van God geopenbaard wordt. Dat de Heere God dat aan een van zijn knechten bekend maakt. Zo was hier het woord tot de engel geschied. Hij moest dat woord gaan brengen, gaan verkondigen. Het was tot de engel geschied. De Heer had tegen die engel gezegd, ga naar de herders van op de velden van Efrata toe en ga daar het bericht brengen dat de zaligmaker geboren is. Het woord was tot hem geschied. Maar het heeft hier natuurlijk ook een andere betekenis. Het heeft hier ook de betekenis, God heeft het niet alleen gesproken, maar hij heeft het ook gedaan. Bij hem is woord ook daad. Gods woorden zijn geen ijdele woorden. Hij zal niet spreken en vervolgens niet uitvoeren. Dat is er bij de Heere niet bij. Woord en daad zijn bij hem ook een eenheid. Het woord is geschied. Het woord is geschied. Het is werkelijkheid geworden. Het wordt niet alleen gepredikt. Het is niet alleen maar een verhaaltje dat gaat. Hè, zoals dat tegenwoordig in de moderne theologie de mensen wordt voorgehouden. In vele, helaas vele kerken in Nederland. Ook op de kerst. Wat daar in Lucas 2 staat. Ja, dat is een mooi verhaal natuurlijk. Hè. Dat wil zeggen dat God met mensen bewogen is. Maar het is niet echt gebeurd. Hè, die hofpredikers. Nico en Karel. Nico is helaas overleden. Hè. Karel die leeft nog. Maar die zeggen dat, hè? Die hebben daar boeken. Nico is daar zelfs boeken over geschreven. En dat boek heet Het Verhaal Gaat. Het Verhaal Gaat. Het Verhaal Gaat. Dat dat gebeurd is, maar het is niet echt gebeurd, hè? Maar het is een mooie boodschap. Daar kun je wat aan hebben, een mooi verhaal. Zoals een sprookje, zeg maar, hè? Kan ook een moraal bevatten. Een boodschap bevatten. Maar het is en blijft een sprookje natuurlijk. Het is niet echt gebeurd. Maar het kan wel iemand wat misschien wat moed inspreken en zo, hè? En wat vrolijk maken. Ja, dat kan allemaal natuurlijk, een mooi verhaal. Een mooi verhaal kun je van genieten. Zo kun je ook van de kerstboodschap genieten, hè? Dat God kennelijk met mensen bewogen is, hè? Wat met mensen heeft. Maar je moet niet denken dat er echt een kind in de kribbe gelegen heeft. Dat moet je niet denken. Het woord dat er geschied is, staat er. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. En het geschiedde terwijl ze daar waren, dat er dagen vervuld werden dat ze baren zouden. Ja. En dan een verhaaltje? Nee toch. Het geschiedde, het woord dat er geschied is. En dan zien we bij deze herdersgemeente zo'n kinderlijk geloof. Het is ons gezegd en dus is het gebeurd. Het geloof hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wij mensen kunnen het vaak wel heel ingewikkeld maken, maar dat doen we zelf. Je ziet het hier bij de herders, zij nemen de conclusie voor wat het is. Ze zeggen, nou het kan niet anders, het is zo gezegd en zo is het dus ook gebeurd. Het is een woord dat geschied is. Het kan niet anders of het moet waar zijn. Daar gaan we gewoon vanuit. En zo'n kinderlijk geloof, gemeente, is altijd nog maar het beste. Want als een mens gaat redeneren, dan gaat hij vaak het verkeerde pad op. Neem het nou maar gewoon uit de mond des Heren aan, zoals het u gezegd wordt. Hij is geboren. Het is geschied. Het woord is geschied tot de engel en het woord is ook waarheid geworden. Ook die betekenis zit erin. Het is waarheid geworden. Het is feit geworden. Dat kind, dat ligt daar in de kribbe. En dan mogen de Terlindens beweren wat ze willen. Het kind ligt in de kribbe van Bethlehem. Dat is niet een mooi verhaal alleen. Dat is geschiedenis. Dat is Gods ingrijpen in de wereldgeschiedenis. Want een mooi verhaaltje, dat kan mij niet zalig maken, lieve mensen. Als er nou eens allemaal niks van aan was, alleen maar een mooie verpakking. En er zit niks in het cadeautje. Ja, dan ben je toch teleurgesteld. Die waar als je op je verjaardag een cadeautje krijgt, dit pakt het uit en er zit helemaal niks in. Dan kijk je toch wel vreemd op je neus. Heel vreemd op je neus. Wie heeft me dat nou toch geflikt, zeg je dan? He? Een cadeautje zonder iets erin. Wie doet dat nou? Nou, zo doet de Heere God dat niet hoor. Hij vermaakt ons met kerst. Niet met een mooi verhaaltje om ons een beetje naar de zin te praten, zodat wij een leuk kerstfeest hebben. Dat zou waardeloos zijn. God doet geen waardeloze dingen. Hij laat een woord verkondigen. Dat is geschied. Dat is geschied. God heeft zijn zoon gegeven tot verzoening van de schuld der mensen. Van de schuld van al degenen die tot hem komen. Die tot Christus vluchten. En dat is gelukkig, gelukkig in de feiten gebaseerd. Alle water van alle oceanen kunnen dat feit nimmer, nimmer uitwissen. Daar zeiden de herders amen op. Het is geschied. Geen discussie. Het is geschied. Niet zou het wel. Het is geschied. En vandaar ook, gemeente, dat ze met haast kwamen. Ze zetten er werk, maakten er werk van. Ze lieten er geen gras over groeien. Ze gingen met z'n allen. En ze hebben de kudde in de hoede van God achtergelaten. Daar houd ik het op. Want als God je roept, dan zal hij ook wel voor de kudde zorgen. Dat is voor God geen moeilijke zaak om dan ook voor de kudde te zorgen. Die hebben ze aan de hoede Gods achtergelaten, ze zijn gegaan. En je ziet ze hun schreden verdubbelen. Om het maar eens met een Bijbelse uitdrukking te zeggen. Verdubbel uw schreden. Ja, dat hebben ze gedaan. Maria ging ook met haast, weet u wel, hè? In Lucas 1 komen we dat ook tegen. Ze ging met haast naar het gebergte van Judea, naar Elisabeth. Want haar was een groot wonder verkondigd. Ze zou bevrucht worden. En als teken daarvan had de engel gezegd van Elisabeth, uw nicht, is in de zesde maand. Ga heen. He, ook dat werd niet tegen haar gezegd, maar ze begreep het. Ook zij had dan een half woord genoeg. Ze ging heen naar het gebergte om het te bezien. Om het bewaarheid te krijgen. En met dat ze binnenkomt, is het waarheid. Want het kindje springt op van vreugde in de buik van Elisabeth. Het wordt meteen wordt het bewaarheid. Maar die haast. Ja, de Bijbel zegt ergens, zij die geloven haasten niet. Dat staat bij Jesaja. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die vast en zeker is, hè, die vast bevestigd is. Wie gelooft, die zal niet haasten, staat daar. Maar daar is bedoeld, een angstige haast. Als God een grondsteen heeft gevestigd, dan mag je daar ook op bouwen. Dan hoef je niet heen en weer te fladderen. En angstig heen en weer te lopen en te denken van ja, wordt het nou nog wat en zo, nee. Als God die hoeksteen legt, dan komt het goed. Hè? Dan kun je daarop bouwen. Wie gelooft, die zal niet haasten. Hè? Dat is daar de betekenis. Maar de ene haast is de andere niet. Er is een ongelovige haast, zeker dat kan. Maar er is ook een andere haast. En daar wordt hier melding van gemaakt. En ook bij Maria wordt daar melding van gemaakt. Dat is de haast van het verlangen. Van de begeerte. Van de innerlijke drang en de innerlijke noodzaak. Dan kun je niet meer wachten. Dan kun je er niet een langzame pas bij voegen. Dan moet je daar naartoe. Dan ga je om je levens heen. Zoals Lot vluchtte naar het gebergte heen. Zoals hij naar Zoar ging. Dat was om zijn levenswil. Zo kan er ook de begeerte zijn in het hart om de bevestiging te ontvangen. De engel had het gesproken en nu moest het bevestigd worden. Het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben, dat moest bevestigd worden. Dat zou de ultieme bevestiging zijn van het gesproken woord. En bij Maria dat Elisabeth zwanger zou worden bevonden. Dat was voor haar, zou voor haar de ultieme bevestiging zijn dat het ook aan Maria zelf geschieden zou. Dat het Gods woord volledig, ja, volledig waar zou zijn. En die begeerte was zo sterk. Ze haastte zich naar het gebergte van Juda toe. Ze kwamen met haast, de goede haast. De haast van het verlangen. Gemeente, hoe is dat bij ons? Maken wij er werk van om bij het kind van Bethlehem te komen? En om onze blik op hem te laten vallen, maken wij daar werk van? Het zal toch niet zo zijn dat het kind van Bethlehem tegen ons moet zeggen, waarom heb je zo lang gewacht voordat je kwam? Het is je door mijn engel verkondigd, maar het duurde nogal, het duurde nogal. Ben ik je dan zo weinig waard aan? Dat je er nogal de tijd voor nam. Dat je eerst nog een poosje bij die kudde bleef dralen. Of dat je onderweg ook nog zelfs het een en ander te doen. Je bent nog hier belangs geweest en daar belangs. Je moest het even nog thuis gaan zeggen en zo. Je bent niet rechtstreeks naar de stal gekomen. Ben ik je dan zo weinig waard? Dat het nogal duren kon. Gemeente, je zou toch niet weten waar je kijken moest als je zo bij de kribben zou komen. En dat zou tegen je worden gezegd. Terecht. Omdat je allemaal talmt, allemaal talmt en allemaal talmt. En het kan nog wel, het komt nog wel, het komt nog wel, het komt nog wel. Het komt nooit als je zo redeneert. Dan komt het nooit. Laat ons dan heen gaan, zeiden de herders tegen elkaar, de een tegen de ander. Ze moedigden elkaar aan en dat is een goede zaak hoor, als de een de ander een hart onder de riem steekt. Misschien zijn er wel een paar tussen geweest die wat aarzelden, maar die worden door de anderen meegenomen. Dat is een goede zaak, als de een de ander aangort. Kom mee, jij ook mee, wij allemaal. We laten niemand hier achter, hè. Nou, dat is een goede zaak als je niemand voor het achterblijven over hebt. En dan, ja, de pas erin. Verdubbel je schreden. Het kan toch niet zo zijn dat het een getreuzel wordt op de weg naar Bethlehem. We lezen van de wijzen uit het oosten. Toen zij de ster zagen, toen verheugden ze zich met zeer grote vreugde. Nou, die zijn toen dat laatste stuk echt ook niet. Echt ook niet in een slakkengangetje naar Bethlehem gegaan. Want ze verheugde zich met een zeer grote vreugde. Er staat niet bij dat ze zich gehaast hebben, maar ik raad dat het toch wel zo geweest is. Want als er blijdschap in je ziel opduikt, ja, dan moet je wel, dan moet je wel voort, hè. Dan worden je voeten licht, hè. Dan worden je voeten als van Azahel, hè, de broeder van Joab. He, die was licht op zijn voeten, als een ree op het veld. Gij zijt het die mijn voeten als der hinden maakt, zegt de psalmist in Psalm 18. Ja, zo is het bij de herders ook geweest. Ze maakten er spoed van, want het hart dreef daartoe. Er was noodzaak. Er was behoefte naar de zaligmaker, de redder. De behouder, zo had de engel hem genoemd, hè. De redder, de behouder, de zaligmaker, de Christus, de grote gezalfde, de Heere. Nou, daar wilde zij wel dienstknecht van zijn. Die gezalfde, die wilde ze wel zien. Koning, profeet en hoge priester. Die Christus, die Jezus. Er was een verlangen. Dat verlangen, dat dreef ze voort naar Bethlehems stal toe, om daar zo haastig als mogelijk was te komen. En is dat verlangen er nou ook bij u? Of zitten we maar een beetje kerstfeest te vieren vandaag? We hebben alles in huis gehaald. Gisteren was het druk op het dorp, vreselijk druk op het dorp. Daar bij het winkelcentrum, daar kon je er bijna niet doorkomen. Zoveel auto's reden er op een gegeven moment. Ik ging even naar de Talma toe en toen zag ik inderdaad die geweldige drukte. Hè? Ja, maar ja, man, ik zeg er verder geen kwaad van. U mag op kerstfeest ook het ook goed hebben. U hoeft niet op een houtje te bijten. Als de Heere God zo goed voor ons geweest is dat hij zijn zoon gegeven heeft, dan mogen we dat ook op een gepaste wijze vieren. Zoals we ook iedere zondag wel vieren mogen als een vierdag. Vier uw vierdagen, o Israël. Daar is niks mis mee. Op het loofhuttefeest was men in Israël ook blijde voor het aangezicht van de Heere. Dus ja, waarom zouden wij het dan op het kerstfeest niet mogen zijn? Daar zeg ik ook verder geen verkeerd van. Maar we hebben ons gehaast naar de winkels. We hebben alles binnengehaald wat we hebben wilden. Ja. Nou, dat andere haast er dan nog. Zou ik zeggen. Laat dat dan nou niet achterwege blijven. Dat kan toch niet, hè? Dat mag toch niet, hè? Het zou geen christelijk kerstfeest zijn als we alleen maar aan het vlees gedacht hebben en aan de aardappeltjes en aan allerlei lekkere hapjes. En we zouden het daar nou bij laten. Een keertje naar de kerk op de eerste kerstdagsmorgens en misschien ook nog 's avonds. Jij bent er toch vanavond wel, hopelijk. Je laat je dat toch niet ontnemen, dat je in Gods huis kunt zijn. En morgenochtend, we zijn er toch allemaal wel. Want kerst zonder dit. Ik denk, gemeente, ik weet het ook wel zeker. Dat een droefheid werkt in Gods hart. Als u ziet dat wij kerst vieren zonder zijn kind. Zonder zijn kind. Dat de Heere God, zoals hij dat bij de profeet Jesaja zegt, ik mag jullie offers niet rieken. En ik wil jullie gebed niet horen, zegt hij. Hè? Want ja, in dat geval hun handen waren vol bloed. Ze waren tegelijkertijd met allerlei onrecht bezig. En dan zegt de Heere God, dan is het met die offers allemaal niks. En dan is het met die hele godsdienst niks. Jullie sabbatten heb ik een afkeer van, zegt de Heere God. Dan heeft de Heere God ongetwijfeld van ons kerstfeest ook een afkeer. Dat kan niet anders. Dan gruwt hij van ons kerstfeest. Als wij niet haast. Niet met een bang haast, maar met een vreugdevolle haast. Met een verlangen. Omdat wij hem nodig hebben gekregen. Voor de vergeving van onze schuld. Om verlost te worden. Om dat allemaal bij hem te vinden. Ze kwamen met haast. Ze maakten er werk van. Ze lieten er geen gras over groeien. Laat er ook geen gras meer over groeien. Dat hebt u misschien al veel te lang gedaan. Mag ik u dan eens aansporen? En ik zal ook gaan hoor, ook al zou u niet gaan naar het kind van Bethlehem. Ik ga! Daar kunt u op rekenen. Ik ga! Niet om de vrome jongen uit te hangen, maar ik ga! Al zou u allemaal bij de kudde blijven in het veld. Ik ga. Maar gaat u mee? Om hem te zoeken. Komt en laat ons heen en gaan. Om de Heere der Heerscharen vlijtig te zoeken. De ene stad zendt naar de andere, zegt de profeet Zacharia. En ze zeggen, ik zal ook gaan. Ik ook, ik wil niet zijn als die toeristische wegwijzer hier in het oude dorp, die de bed al aangeeft, maar er zelf nooit naartoe gaat. Dat wil ik niet. Nee. Ik ga ook. Ik ga ook. En ze kwamen met haast. En ze vonden Maria en Jozef, die waren voor hen onbekend. Ze zagen ze ongetwijfeld voor het eerst. En daar gaat het om. Het kindeke liggende in de kribbe. Dat was het teken niet. Waar dit zal nu het teken zijn. In doeken gewonden. Nou was dat in doeken gewonden eigenlijk normaal voor een kind in die tijd. Alle kinderen werden in doeken gewonden. Daarom ligt ook de nadruk op dat andere. Hè, dat liggende in de kribbe. Er staat in vers 16. En zij vonden het kindeke liggende in de kribbe. Over de doeken wordt dan niet meer gesproken. Maar wel dat andere. Liggende in de kribbe. Want dat is het echte teken. Want dat gebeurde natuurlijk nooit. Zo trof je natuurlijk een kind normaal gesproken niet aan. Liggende in een voerbak, in een kribbe. Hè? Dat was echt wel iets bijzonders. Hè? En daaruit wisten ze, dit is hem. Nou is er geen vergissing meer mogelijk. Hè? Er zijn misschien wel meerdere kinderen in Bethlehem geboren. Maar dit kind, dit moet het zijn. Want er ligt geen enkel ander kind in een voerbak, in een kribbe. Ze vonden het. Wie het zoekt, zal vinden. U weet dat de Bijbel dat op veel plaatsen zegt. Hij heeft nooit tot het huis van Israël gezegd, zoekt mij te vergeefs. Nooit heeft hij dat gezegd. Want het is nooit te vergeefs om de Heere te zoeken. Zoek dat gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Het is de tijd om de Heere te zoeken, zegt de Bijbel. Het is de tijd om dat te doen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Zomaar een paar teksten uit de hele Bijbel weggeplukt. Die daarop wijzen, hè, dat het inderdaad de moeite waard is om dat te doen. Wie met haast, met begeerte naar Bethlehem gaat. Naar Christus gaat. Naar die gekomen zaligmaker gaat. Ja, die moet hem toch wel vinden. U zegt misschien, ik zoek al zo lang en ik vind hem maar niet. Maar waar zoek je dan? Waar zoek je dan? Hoe zoek je dan? Zoek ik misschien toch nog veel bij jezelf? Of zoek ik op de verkeerde plaats? Zoek je daar een bijzonderheid of zo? Dat er iets wonderlijks moet gaan gebeuren. Iets vreemds. Zoek het in het woord. Zoek hem met je hart. Zoek hem gedreven door Gods geest. Zoek hem echt. Laat het u om hem te doen zijn. Om hem. En om niemand anders. En ze kwamen met haast. En ze vonden. Je zult hem vinden. Ja, je zult hem vinden. Je zult hem vinden. Dat had de engel gezegd. Je zult hem vinden. En ze vonden. Ze werden niet beschaamd gemaakt. En zo zullen ook wij niet beschaamd gemaakt worden. Als we in waarheid en oprechtheid gaan. Met een eerlijke zielsbehoefte. En bij dat kind op bezoek gaan. Dat daar in Bethlehem geboren is om onze zonde te dragen. Als je daar komt. Dan ontvang je. Dan ontvang je heel veel meer dan dat je er brengt. Ik kniel aan uw kribbe neer. Dat is het beste man. Ik weet niet hoe die herders daar gehandeld hebben. Dat staat er allemaal niet verder. Er staat alleen dat ze al onbekend maakten wat ze gehoord hadden van de engel. Hè, wat er hen gesproken was. Dat hebben ze. Door en door hebben ze dat verteld aan Jozef en aan Maria en aan degene die daar nog bij waren. Hebben ze door en door verteld. Maar ja, dat ze geknield zullen zijn geweest, ja, dat zou best kunnen. Het staat er allemaal niet bij, hoef ik ook niet te weten. Als je maar naar hem toe gaat. Met een oprechte behoefte. Niet zeggen alleen maar hoor. Doen. Woord en daad. Amen.